Fijn om zo ook deze morgen in uw midden te mogen zijn. En ja, we zijn deze dienst al begonnen met dat prachtige lied, hè, van vreugde, vreugde, louter vreugde is bij u in eeuwigheid. En dat hebben we gezongen met overtuiging. En overigens ook met prachtig orgelspel, daar wil ik het er ook nog even bij zeggen. Daar heb ik al van genoten. Maar in ieder geval, fijn broeders en zusters, dat we eigenlijk die vreugde ook mogen voortzetten. Want ik wil het vanmorgen met u hebben. Dankjewel, een glaasje water, dat is altijd welkom. Ik wil het vanmorgen vooral met u hebben over inderdaad een feest van louter vreugde. En dat is het Loofhuttenfeest. Ik wil u vanmorgen graag meenemen naar Leviticus 23. En het houdt ook verband met het feit dat het Joodse volk deze maand het Loofhuttenfeest viert. Een bijzondere maand, de maand september dit jaar. Want op 9 september vieren zij Rosh Hashanah, het Joodse nieuwjaar. Waarmee ook het Joodse jaar werd ingeluid 5771. Het is wat, 5771. En dat houdt verband met het feit dat de Joodse wereld zijn jaarrekening doet anno mundi, hè, dus vanaf de schepping van de aarde. 18 september was het Yom Kippur, hè, de grote verzoendag. En vanaf 23 september tot en met 30 september dan vieren zij het Loofhuttenfeest, Sukkot. En daarvan is het vandaag de vierde dag. En het lijkt me fijn om daar ook vanmorgen eens bij stil te staan. Want we zullen inderdaad gaan zien met elkaar dat het een feest is van grote vreugde. We lezen dan in Leviticus 23 vanaf vers 33. Leviticus 23 vanaf vers 33. En daar lezen we al dus. En de Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten. Op de 15e dag van de 7e maand begint het Loofhuttenfeest voor de Heere, 7 dagen lang. In de eerste dag zal er een heilige samenkomst zijn. Geenerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. 7 dagen zult gij de Heere een vuuroffer brengen. Op de 8e dag zult gij een heilige samenkomst hebben en de Heere een vuuroffer brengen. Het is een feest. Geenerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. Dit zijn de feesttijden des Heeren, waarop gij heilige samenkomsten zult uitroepen om de Heere een vuuroffer te brengen. Een brandoffer, een spijsoffer, slachtoffer en plengoffers naar het voorschrift voor iedere dag. Behalve de sabbatten des Heeren en behalve de gaven en al de gelofteoffers en al de vrijwillige offers die gij de Heere geven wilt. Doch op de 15e dag van de 7e maand, wanneer gij de opbrengst van uw land inzamelt, zult gij 7 dagen het feest des Heeren vieren. Op de 1e dag zal er rust zijn en op de 8e dag zal er rust zijn. Op de 1e dag zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen, takken van palmen en twijgen van loofbomen en van beekwilgen, en gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heere uw God, 7 dagen lang. Gij zult het als een feest des Heeren vieren. 7 dagen in het jaar, een altoos durende inzetting voor uw geslachten. In de 7e maand zult gij het vieren. In loofhutten zult gij wonen 7 dagen. Allen die in Israël geboren zijn, zullen in loofhutten wonen. Opdat uw geslachten weten dat ik de Israëlieten in hutten heb doen wonen, toen ik hen uit het land Egypte leidde. Ik ben de Heere uw God. En zo maakte de Heere, of zo maakte Mozes de feesttijden des Heeren aan de Israëlieten bekend. Tot zover, broeders en zusters, dit schriftgedeelte. Ik zie trouwens nog even goed om te vermelden. Ik heb voor u allen een mooie boekenlegger achter in de zaal gelegd, die mag u meenemen, met daarop inderdaad de feesten des Heeren. Overigens ook andere gedenkdagen van het Joodse volk, maar ook de feesten die daar allemaal op vermeld staan. Dus ik zou zeggen, neem ook zo'n exemplaar mee. Er liggen overigens ook nog wat bladen van Israël en de Bijbel. Dus doe uw voordeel ermee, zou ik willen zeggen. Ja, een bijzonder feest, hè, dat Loofhuttenfeest. Maar voordat we daar wat verder op gaan inzoomen, broeders en zusters, zou ik toch eerst uw aandacht willen vragen voor het feest dat in Leviticus 23, hè, waar dus die zeven feesten des Heren worden genoemd. En ik zei het al, het inderdaad feesten des Heren zijn. Het zijn de feesten van de Heren. We lezen dat al meteen in vers 2 van Leviticus 23, waar Mozes dan zegt, of de Heren dan zegt, spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen, de feesttijden des Heren die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten zijn mijn feesttijden. Het zijn de feesttijden des Heren. En dat is ook heel nadrukkelijk dat de Heere dat ook zegt met betrekking tot het Loofhuttenfeest. In vers 34 spreekt tot de Israëlieten op de 15e dag van deze zevende maand begint het Loofhuttenfeest voor de Heere, 7 dagen lang. Het is een feest voor de Heere. En ik denk dat hier om te beginnen al een geweldige geestelijke les in ligt opgesloten. Want laten we maar heel eerlijk zijn, wij zijn er altijd zo gauw geneigd om er ons feestje van te maken. Het is ook opmerkelijk trouwens dat je in het Johannesevangelie ook niet leest over de feesten des Heren, maar dat je daar leest over de feesten der Joden. En dat wordt het zo snel. Dat wordt het ook zo snel, denk ik, in onze samenkomsten, waarin we zo geneigd zijn om onszelf centraal te stellen. Waar we zo gauw geneigd zijn om eigenlijk altijd maar ons maar bezig te houden met die vraag, maar ja, wat heb ik er vanmorgen aan beleefd? En natuurlijk is het de bedoeling, en daar zullen we straks ook veel meer over zeggen, dat u vanmorgen er iets aan beleeft. Maar toch het allerbelangrijkste, en dat is eigenlijk de geestelijke les die we in eerste instantie vanuit Leviticus 23 leren, is wat beleeft de Heere aan ons samen zijn? Komt Hij tot zijn doel? Wordt zijn naam groot gemaakt? Wordt hij verheerlijkt? Overigens, met betrekking tot het Loofhuttenfeest, zo kunnen we lezen in nummer 29, en overigens ook in dit gedeelte in Leviticus 23, maar vooral in nummer 29, lezen we ook dat er een enorme hoeveelheid offers aan de Heere gebracht moesten worden. En ongetwijfeld zullen ook die offers, ja, het volk er ook bij bepaald hebben dat het gaat om de Heere. Dat hem die offers toekomen. En dat is misschien ook, ja, ook voor ons zo belangrijk. Hè? We stellen vaak de vraag van wat heb ik eruit meegenomen uit een samenkomst? Wat kan ik halen? Maar de Heere wil zijn volk en ook ons als gemeente leren dat het niet alleen een kwestie is van iets halen op zondagmorgen, maar dat het ook iets is van iets brengen op zondagmorgen. Iets brengen bij de Heer. Als we samenkomen zondagmorgen of tijdens de Bijbelstudies of tijdens onze bidstonden, dat inderdaad ons ervan bewust zijn, het gaat om de Heer. Het gaat om de verheerlijking van zijn naam. Het gaat erom dat Hij in ons midden tot zijn doel komt. Betekent dan dat er in onze samenkomsten dan geen vreugde zou kunnen zijn? Wel, vanuit dit feest, Leviticus 23, daar zien we dat het inderdaad wel degelijk ook, ja, de mens bij die vreugde betrokken was. Het was wel een feest waarin de Heere centraal stond, maar de vreugde van het feest, ja, die daaraan nam ook het volk deel. En dat lezen we ook in vers 40... Gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heere uw God 7 dagen lang. Vreugde. We hebben ervan gezongen. Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij u in eeuwigheid. Vreugde, broeders en zusters, die hier wordt aangeduid als vreugde voor het aangezicht van de Heere uw God. Het is dus niet zomaar vreugde. Vreugde die cirkelt om onze beleving, maar het is een vreugde die vooral een vreugde is die beleefd wordt in de gemeenschap met de Heere. En zo ervoer Israël de vreugde voor het aangezicht van de Heere. Welke Heere? Wel, de Heere uw God. Want God is de God van Israël. En God is ook door en in de Heer Jezus Christus ook onze God. We mogen Hem kennen als zelfs onze hemelse Vader. En de vreugde die we als gelovigen dan ook mogen beleven is een vreugde voor zijn aangezicht. Is een vreugde in gemeenschap met Hem. Wel natuurlijk, met betrekking tot het Loofhuttenfeest, was er ook een vreugde met betrekking tot de opbrengst van het land. De oogst die werd binnengehaald. Het is het laatste feest. En in het Loofhuttenfeest daar, ja, worden dan ook de laatste oogsten binnengehaald. En daar is natuurlijk geweldige vreugde over. Over die oogst die, ja, waar ook het volk dan ook weer ten volle van mocht genieten. Alleen ook daar zien wij dat de nadruk niet ligt op de mens die zo hard gewerkt heeft. Maar op de Heere die, ja, die dat werk van de mens gezegend heeft. En die in feite gezorgd heeft dat die oogst ook inderdaad een grote oogst was. Een oogst was in overvloed. We lezen in Deuteronomium 16, ook een hoofdstuk wat ons ook spreekt over het Loofhuttenfeest. In vers 15 van Deuteronomium 16. 7 dagen zult gij feest vieren ter ere van de Heere uw God. Ziet u, daar wordt het ook weer herhaald. Hè? Het is een feest. Ja, wat voor feest? Het is een feest ter ere van de Heere uw God. Op de plaats die de Heere verkiezen zal, want, dat woordje is redengevend, want de Heere uw God zal u zegenen in heel uw oogst en in al het werk uw handen, zodat gij waarlijk vrolijk kunt zijn. Het was de Heere die die oogst had gegeven. Het was de Heere die de regens vanuit de hemel liet nederdalen, zodat die oogst kon groeien. En het was de Heere die het werk van hun handen had gezegend, zodat zij vrolijk konden zijn. Moet in dit verband zo denken aan die bekende tekst, weet u wel, van Spreuken 10 vers 22, waar staat: de zegen des Heren die maakt rijk. En u weet wat er dan volgt, hè? En zwoegen voegt er niets aan toe. En dat is belangrijk, dat we ons dat bewust zijn. Zwoegen voegt niets toe. Het is niet het werk onzer handen, maar het is de zegen des Heren, broeders en zusters, die rijk maakt. Wel, ik zei het u wel, in Deuteronomium 16, daar vinden we ook menig informatie over het Loofhuttenfeest. Dat is opmerkelijk, in vers 13, daar staat dat het Loofhuttenfeest, wordt tot Israël gezegd, zult gij 7 dagen vieren, wanneer gij de opbrengst hebt ingezameld van uw dorsvloer en van uw perskuip. Dorsvloer, dat spreekt natuurlijk van de graanoogsten. Maar het laatste wat genoemd wordt, is ook de opbrengst van uw perskuip. Als we denken aan de perskuip, dan denken we aan de wijn. Dat is eigenlijk heel bijzonder, dat als je zo deze feesten zo op een rijtje zet, dan is het eerste feest, is het Pesachfeest. Het feest waarin wordt herdacht dat de Heere dat volk heeft laten uitgaan, maar Pesach betekent, zoals de Engelsen het ook eigenlijk nog veel mooier verwoorden, Passover. Het bloed van het lam, dat de oorzaak was waardoor de verderfengel voorbij kon gaan. Pesach. Daar begint het mee. Daar begint eigenlijk, en je zou kunnen zeggen, dat is de grond van Israëls verlossing. Het is het bloed van het lam. Zoals het overigens ook in u en in mijn leven, als het goed is, dat ook de basis is van onze verlossing. Dat we gered zijn door het bloed van het lam, de Heer Jezus Christus. Maar vervolgens lezen we dan ook dat, ja, in die geweldige bevrijding die de Heere geeft vanuit die slavernij van Egypte, dat we dan vervolgens uiteindelijk uitkomen bij de perskuip, bij de wijn. En dat zie je eigenlijk ook hier in dat Loofhuttenfeest. Het is vreugde, want daar staat wijn voor. vreugde die wordt beleefd vanwege dat geweldige offer dat de Heere gegeven heeft aan Israël. Eerst nog in het paaslam. Maar vervolgens, ja, dat paaslam dat natuurlijk een type is van de Heer Jezus Christus. Die een volkomen verzoening door zijn bloed voor onze zonde tot stand heeft gebracht op het kruishout van Golgotha. Wijn. Je komt het ook tegen in Johannes 2, weet u wel, bij de bruiloft te Kana. Waar de Heer Jezus water verandert in wijn. Daar waar het leek alsof de vreugde wegebte. En dan vervolgens, door dat geweldige wonder, de Heere dan weer een overvloed aan wijn geeft. Een wijn die ook beter was dan de eerste wijn die geschonken werd. En het is ook mooi dat je ook leest in Johannes 2, niet alleen dat het op de derde dag was, belangrijk, de opstandingsdag. Dat vermeldt Johannes er expliciet bij. Maar ook dat we ook lezen dat door dat wonder ook de Heere zijn heerlijkheid openbaar maakt. En daar gaat het in feite ook om, broeders en zusters, in dat loofhuttenfeest. Dat slotfeest. Daar waar het gaat om de vreugde, daar waar de wijn vloeit. Daar waar het gaat om de blijdschap die er is door alles wat de Heere zijn volk heeft gegeven. En waar zijn heerlijkheid dan ook in openbaar wordt. Want als we het hebben over het loofhuttenfeest, dan hebben we het ook over een feest. Daar komen we straks nog over te spreken, dat ook straks in het Messiaanse Rijk gevierd zal worden. Het Rijk, als Christus zal regeren vanuit Jeruzalem, opnieuw zal dan ook, zo zullen we straks met elkaar zien, vanuit Zacharia 14, dan ook dat feest worden gevierd als de volkeren der aarde dan ook op zullen trekken naar Jeruzalem. En dat beeld dat vinden we eigenlijk ook al wel in vers 40 van Leviticus 23. We hebben het al even gezongen en ook al over gesproken over die bomen die in de handen klappen. En we hebben al even stilgestaan inderdaad bij Jesaja 55, wat inderdaad ook spreekt over die schepping die straks tot leven komt. En eigenlijk vind je dat ook weer terug, ook in het loofhuttenfeest. In vers 40, daar staat: op de eerste dag zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen, takken van palmen en twijgen van loofbomen en van beekwilgen, en gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heer uw God 7 dagen lang. U ziet dat deze tekst ook spreekt van de rijke vegetatie van het land. Er wordt gesproken over twijgen van loofbomen, van beekwilgen. En er wordt ook gesproken over vruchten van sierlijke bomen. Overigens, dat woordje sierlijk, wat hier wordt gebruikt, is in het Hebreeuws het woordje hadar. Dat je ook zou kunnen vertalen met majestueus. Of zoals het ook wel elders wordt vertaald, met heerlijkheid. En daarin proeft u iets van inderdaad niet alleen de kwantiteit, maar ook van de kwaliteit. Als de Heere zijn volk dat beloofde land doet intrekken, dan is er inderdaad een overvloed van oogst. Maar er is ook die kwaliteit van oogst. Het zal inderdaad majestueus zijn. Die bomen zullen ook in de toekomst, denk ik, en zo stel ik me dan ook dat Messiaanse Rijk ook voor, en daar hebben we alle reden voor vanuit alle schriftplaatsen die daar ook over spreken, over die geweldige vegetatie die dan ook in Israël en ook daarbuiten zal zijn. Dat inderdaad dat vooral ook gekenmerkt wordt door heerlijkheid. En ook daar, denk ik, ligt er voor u en voor mij een prachtige les in opgesloten. Want inderdaad, als we denken aan het eeuwige leven, wat God ons schenkt, dan denken we vooral dat leven, dat zich uitstrekt tot over de horizon van dit aardse leven. Hè? Dat leven dat niet eindigt, dat altijd maar doorgaat. Maar de Heer Jezus zegt in Johannes 17, dit nu is het eeuwige leven. En dan gaat hij over de kwaliteit van dat leven spreken, want dan zegt hij, dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen, de waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ziet u? Het is niet alleen kwantiteit, Maar het is ook kwaliteit. Het kwaliteit van ons christenleven, broeders en zusters, zit hem in het kennen van de Heer. Die enige waarachtige God. En het kennen van Jezus Christus die Hij gezonden heeft. De gemeenschap met Hem. Het bezig zijn met Hem. Ik zei het u net al, het zijn de feesten des Heeren. Maar weet u, als je zo ook in het leven staat, dan zul je ook ervaren dat dat iets bevrijdends teweeg brengt. Dat je niet steeds bezig bent met jezelf, dat je niet steeds bezig bent met je gevoelens, dat je niet steeds bezig bent met je gemoedstoestanden, die inderdaad, en dat ervaar ik ook soms, kunnen fluctueren. Hoogtepunten, dieptepunten. Je hebt soms een dip. En dan weet je niet hoe het verder moet. Soms ben je vermoeid, is al genoemd vanmorgen. En hoe ga je daarmee om? Nou, inderdaad. Als je vermoeid bent, moet je rusten. Je lichaam heeft rust nodig, belangrijk principe. Maar weet je, ik denk ook vooral, als je bezig gaat met de Heer Jezus Christus, als je bezig gaat met de kwaliteit van het leven dat we hebben ontvangen in Hem, dan zul je ook ervaren dat het ook Gods geest is die je als het ware boven jezelf uittilt. En je laat zien wie Hij is. De Heer Jezus Christus. Waarvan de apostel Paulus zegt, het leven is mijn Christus. Ik geloof dat het ook zo belangrijk is, ook in een wereld waarin we zo worden aangevochten. Waarin we inderdaad dreigen vermoeid te raken door allerlei zaken die op ons afkomen. Dat we toch tegelijkertijd ook ervaren, ja, we hebben niet alleen dat fysieke leven, wat soms ziek is. Het fysieke leven dat verkouden kan zijn, ach, je weet er alles van, hè? Ja. Maar we hebben bovenal dat leven in Christus. Dat eeuwige leven. Dat onvergankelijke leven. Dat opstandingsleven. Dat overwinningsleven. En dat is de kwaliteit van het leven dat de Heere zijn volk Israël wil geven. Maar ook ons wil geven in zijn genade. Wel, nog een belangrijk kenmerk van het Loofhuttenfeest lezen we in vers 35... van Leviticus 23, daar staat: op de eerste dag zal er een heilige samenkomst zijn en er zal geenerlei slaafse arbeid verricht worden. En dat vinden we ook in vers 36, op de achtste dag, belangrijk, die eerste en die achtste dag. Zeven dagen zult gij de Heere een vuuroffer brengen, op de achtste dag zult gij een heilige samenkomst hebben en de Heere een vuuroffer brengen. En het is een feest, geenerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. Ziet u dat er een bepaalde verwantschap is tussen feestvieren en geenerlei slaafse arbeid verrichten? Want laten we eerlijk zijn, slaven vieren geen feest. De nadruk ligt dus hier heel uitdrukkelijk op het feit dat Israël verlost was van die slavernij uit Egypte. Ze waren niet langer slaven. Ze waren vrijgemaakt van de slavernij. Ze mochten dus ook geen enkele slavenarbeid verrichten. In tegenstelling overigens tot Yom Kippur, de grote verzoendag, daar lees je in vers 28 dat er geenerlei arbeid verricht mocht worden. Want op Yom Kippur ging het om de verzoening. En als het gaat om de verzoening, dan heeft de mens daar geen enkel aandeel aan. Dan moet inderdaad de mens tot rust zijn, want het is de Heere zelf die verzoening tot stand bracht en heeft gebracht op de grote verzoendag, op het kruis van Golgotha. Maar het opmerkelijke is, als het gaat om het feest vieren, als het gaat om dat Loofhuttenfeest, dat dan ja, de opdracht is om geen slaafse arbeid te verrichten, want het is een feest, broeders en zusters. En ook daar, denk ik, ligt zo'n geweldige les voor ons opgesloten. Wij mogen feest vieren. We mogen delen aan in de vreugde van de Heer. Niet als slaven, want de Heer Jezus zegt het zo uitdrukkelijk, hè, in Johannes 15. Ik heb u geen slaven genoemd, want de slaaf weet niet wat zijn Heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd. Omdat ik alles wat ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekendgemaakt. We zijn vrienden. We zijn genodigd als vrienden, ook vanmorgen. Als kinderen Gods. Maar ook, als het ware, in die hele intieme relatie, dat de Heer Jezus zegt, maar je bent mijn vriend, je hoort erbij. Want weet je, aan een slaaf zit niet aan tafel. Een slaaf neemt niet deel aan de gesprekken tussen de Heer en zijn zonen, zijn kinderen, zijn familie. Maar zegt de Heer, ik heb je tot mijn vrienden gemaakt. Ik heb je alles ik heb je alles bekend gemaakt. Ik heb je niets onthouden. Is dat niet geweldig, broeders en zusters, dat we die relatie met de Heer mogen hebben? Hij heeft ons alles bekend gemaakt in zijn woord. Daarom is het ook zo belangrijk dat we ook dat woord ook bestuderen. En als het ware daar ook door het bestuderen van dat woord ook in die vriendschap met de Heer worden meegetrokken. Dat leven met de Heer eigenlijk steeds mooier, steeds intiemer wordt. En steeds heerlijker wordt. En zo is het ook met het volk Israël. Het volk dat eerst gebukt ging onder de slavernij van Egypte. En u weet het, hè, als Mozes en Aaron dan naar Farao gaan, dan moeten ze gaan met die boodschap, laat mijn volk gaan om te mijner ere, daar zie je het ook weer, te mijner ere in de woestijn een feest te vieren. Te mijner ere. Maar Farao liet dat volk niet gaan. Het bleef in de slavernij totdat inderdaad God interveneerde en die geweldige verlossing uit Egypte gaf. En toen was inderdaad het volk vrij om de Heere ter zijner ere een feest te vieren. En daar gaat het om in het Loofhuttenfeest. Want het Loofhuttenfeest, broeders en zusters, is vooral ook een feest van terugblik. Een terugblik op de verlossing die de Heere gegeven heeft. En ook een terugblik op de periode in de woestijn die volgde op de uittocht uit Egypte. Kijk je maar eens in vers 43, waar de reden wordt gegeven, ook voor het Loofhuttenfeest. Daar staat: opdat uw geslachten weten dat ik de Israëlieten in loofhutten heb doen wonen, toen ik hen uit het land Egypte leidde. Ik ben de Heere uw God. Ik. De Heere die laat zien dat Hij degene is die inderdaad dat volk heeft uitgeleid. En dat Hij ook degene is die dat volk dan ook vervolgens in hutten, in Sukkot, in loofhutten heeft doen wonen. Het was dus niet een initiatief van de Israëlieten. Het was niet zo dat toen zij in de woestijn waren, op weg naar het beloofde land, dat ze zeiden van nou, het is wel eens leuk, laten we eens een hutje baken. Maar het was de Heere die dat zo had ingesteld. Hij deed hen wonen in loofhutten. En die hut, die Sukkot is het meervoud van Sukka, dat was vermoedelijk een schamel hutje. Want inderdaad, we hebben het gelezen, als het volk het beloofde land ingaat, dan vindt het die rijke vegetatie, maar dat zal in de woestijn niet het geval zijn geweest. Maar het bijzondere is dat de Heere hen toch daar bewaard heeft, tegen die brandende zon, tegen die moordende hitte, het gebrek aan water, tegen al die mogelijkheden van infectieziekten enzovoort. 40 jaar lang heeft de Heere voor dat volk gezorgd. En het mooie is ook dat we lezen in Deuteronomium 8 vers 4, dat de Heere zegt: het kleed dat gij draagt is niet versleten en uw voet is niet gezwollen in deze 40 jaar, moet je je voorstellen. Dat zou je toch tenminste kunnen verwachten, dat een voet op een gegeven moment toch gezwollen raakt. Of dat door al die weersinvloeden in de woestijn toch op een gegeven moment zo'n kleed verslijt. Nee, zegt de Heere, dat is nou juist niet het geval. Ik heb u in loofhutten doen wonen. Ik ben het geweest die ook in die barre omstandigheden van die woestijn jullie eigenlijk alles gegeven had wat je nodig hebt. En wat een wonder moet dat zijn geweest, broeders en zusters, niet alleen van die voeten, niet alleen het fysieke bewaring van de Heer. Ook bijzonder, hè, dat er geen infectieziekten waren, enzovoort. Dus wat dat betreft heel interessant om ook die reinigingswetten eens te bestuderen en te zien hoe de Heer eigenlijk daar al instructies geeft, hè, waarvan de, de medische wetenschap eigenlijk nog maar vrij recent tot het inzicht is gekomen. Hé, dat wassen van die handen en al die reinigingsrituelen. Hé, ja, daar zat wel wat in. Hoeveel mensen in de loop der eeuwen zijn er niet gestorven door allerlei afschuwelijke infectieziekten. Terwijl al zij hadden gedaan wat de Heer hen had gezegd, dat ze daarvoor bewaard, gespaard zouden zijn. De Heer heeft hen geleid. En dat kleed, en het is ja, inderdaad, het is niet versleten. Bijzonder dat de Heer ook als de eeuwige in hen midden was. Dat de Heer hen ook, laat ik zeggen, door die woestijnreis ook heeft doen ervaren, maar ik ben erbij. Dat is overigens ook wat Paulus ook zegt in 1 Korinthe 10. Hè? En de rots die met hen medeging. En die rots was de Christus. Hij ging met hen mede. En hij heeft ervoor gewaakt dat zelfs het kleed niet versleet. Wel, ik zei het u wel, het is een terugblik. En het is voor u en voor mij soms ook, laten we maar heel eerlijk zijn, ook wel eens goed om terug te blikken. Zoals het volk terugblikt en uit, ja, op die geweldige verlossing die de Heere hen had gegeven uit Egypte. Zo is het denk ik ook voor u en voor mij ook wel eens goed om weer eens stil te staan. Waar de Heere ons van verlost heeft. Weet u, ik zat daar zo in het eerste deel van de dienst en mijn ogen werden voortdurend afgetrokken op dat kruis. Ik vind het een bijzonder kruis. Weet u, je komt natuurlijk zo'n kruis wel in meer gemeenten tegen, maar dan is het altijd achter een mooie vernislaag eroverheen. Hè, en sierlijk wordt dat dan. Maar dit is echt zo'n ruw houten kruis. En toen dacht ik van, ja, dat ruw houten kruis, dat spreekt ook van dat ontstellende oordeel wat daar op Golgotha heeft plaatsgevonden. Als je Gods heiligheid wil kennen, dan moet je eigenlijk gaan naar Golgotha. Dan moet je eigenlijk kijken daar wat een ontstellend lijden de Heer Jezus aan dat kruis heeft moeten ondergaan. Toen hij dat oordeel van God over zich heen kreeg. En ik denk dan niet alleen aan het fysieke lijden dat de Heer Jezus onderging. Maar vooral ook wat de apostel Paulus ook zegt. Hij is voor ons tot zonde gemaakt. Moet je dat voorstellen? Hij die zonde zonde was. Hij is voor ons tot zonde gemaakt. Petrus zegt, hij heeft onze zonden in zijn lichaam op dat hout gebracht. Het is goed om daar ook bij stil te staan. Waar heeft de Heer ons van verlost? Wat een gruwelijk, ja, oordeel is afgewend op de Zoon. De geliefde, want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Weet je, ik spreek u en jou en jullie aan vanmorgen als broeders en zusters. Maar misschien is het zo dat er sommigen in ons midden zijn die zeggen, ja, maar waar heb je het over, broeder, zuster? Misschien zijn er sommigen onder ons die zeggen, ja, je hebt het wel over die Jezus, maar ik ken hem eigenlijk niet. Het zou het dan geweldig zijn vanmorgen, als je hem leert kennen. Als je inderdaad ook mag weten dat hij ook voor jou, voor uw zonden, aan dat kruis van Golgotha is gegaan. Dat je niet bang hoeft te zijn voor de dood. Dat je niet bang hoeft te zijn voor dat oordeel dat straks over de wereld zal razen. Omdat je weet dat je geschuild hebt bij dat kruis van Golgotha. Want inderdaad, als je gelooft dat Jezus voor jouw zonden ook die dood is ingegaan. Dan mag je weten dat je het eeuwige leven hebt. Dan ben je, zegt de Bijbel, overgegaan van de dood in het leven. Dan ben je overgegaan van de macht der duisternis in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En ik hoop zo van harte dat als jij, als u daar geen zekerheid over hebt, dat je vanmorgen niet naar huis gaat en denkt, nou ja, toe maar, ik heb die boodschap wel vaker gehoord, maar dat je vanmorgen is, blijf stilstaan. Dat je vanmorgen misschien met een van ons voor het eerst eens die knieën buigt. En inderdaad tot overgave komt aan hem. Die voor jou, die voor u, die voor mij zijn leven heeft gegeven. Want God is een liefdevol God. Maar God is ook een heilig God. En daar zou ik toch ook nog graag bij willen afsluiten. Want ik zei het u wel, het is een gedachtenisfeest. Dat loofhuttenfeest. Want we komen het ook nog namelijk tegen in Zacharia 14. En misschien mag ik daar nog een paar laatste woorden over spreken. Zacharia 14, dat is ja, dat hoofdstuk wat ons spreekt van, ja, van die verlossing die inderdaad de Heere ook in de toekomst zijn volk Israël zal geven. Zoals ooit, toen het volk stond voor die Schelfzee, weet je wel. En achter hen die wagens, hè, dat leger van Farao op en afstormde. En er eigenlijk naar de mens gesproken geen hoop meer was voor het volk. En dat doet de Heere dan. Ja, dan opent hij die Schelfzee. Hè. Dat is prachtig. Hij splijt die Schelfzee en dan kan dat volk kan zo daar naar de overzijde. En zo ongeveer zal het ook gaan in de toekomst. Zacharia 14 spreekt over dat straks alle volken, zo begint dat hoofdstuk, al die volken zullen optrekken naar Jeruzalem. Nog niet om daar de Heere te aanbidden. Oh nee, om daar, denk maar aan Ahmadinejad, de president van Iran, eigenlijk maar met één doel voor ogen, om dat land binnen te trekken, om dat volk van de kaart te vegen. En dan, als de nood het hoogst is, dan ineens, dan zien we dat er iets geweldigs gaat gebeuren. Dan is namelijk, waar we het ook wel vanmorgen even over gehad hebben, die wederkomst van de Heer Jezus Christus. En dan lees je in Zacharia 14, en lees het voor jezelf anders thuis nog eens na, dat zijn voeten zullen staan op de olijfberg. En wat gebeurt er dan met die olijfberg? Die olijfberg die splijt middendoor. Net zoals dat was bij de Schelfzee, was er ineens een vluchtweg voor het volk. Het volk kon zomaar doortrekken. En zo zal het ook in de toekomst gebeuren. Op veel grotere schaal. En dan zal inderdaad dat volk verlost worden, opnieuw verlost worden door de Heer. En dan staat er in Zacharia 14 vers 9, dat de Heere dan koning zal zijn over de gehele aarde. En te dien dagen zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige, Echad. Want inderdaad, de Heere onze God, denk aan Deuteronomium 6 vers 4, is één. Het is hier hetzelfde woordje wat hier gebruikt wordt, Echad. Het is overigens een samengestelde eenheid. Als er staat in Deuteronomium 6 vers 4 dat de Heere één is, dan is dat hetzelfde woord wat ook gebruikt wordt tussen de gemeenschap van man en vrouw die samen één worden, Echad. Het is een samengestelde eenheid. Dus dat woordje één sluit niet uit dat inderdaad de Heere zich openbaart in drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar straks zal inderdaad de Heere de enige zijn, zal hij Echad zijn, in de zin ook niet alleen van zijn openbaring als de God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, maar hij zal ook als de enige zijn die dan ook op aarde wordt beleden. Vandaag zijn we zo druk bezig met de ecumenen. Vandaag is er die intentie om, en die ambitie om alles maar onder één dak te krijgen. En of je nou moslim bent, of je bent Rooms-Katholiek, of je bent, weet ik veel, noem maar op. We moeten allemaal, moeten we gezamenlijk optrekken. Het is toch diezelfde God. De een noemt hem Allah, de andere noemt hem, nou, noem maar op. Nee, zo zal het niet zijn. Want God heeft maar één naam onder de hemel gegeven, waardoor wij behouden moeten worden. En zo zal het ook straks zijn, broeders en zusters, dat er maar één naam zal zijn, waardoor mensen behouden moeten worden. En dan ook zal blijken dat die ene naam de naam is, die natuurlijk zich vooral ook openbaart in de persoon van de Messias van Israël, de Heer Jezus Christus. Wel, en dan vervolgens dan lezen wij in vers 16, we maken even een paar sprongetjes, maar om de tijds willen, vers 16 van Zacharia 14, daar lezen wij: en allen die zijn overgebleven van al de volken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt. Weet u wel, allen die zijn overgebleven. We lezen in vers 12 dat er eerst nog een verschrikkelijk oordeel zal komen, dat velen ook zullen sterven, op een gruwelijke wijze zullen sterven. U leest dat in vers 12. Maar in ieder geval, allen die zijn overgebleven van al de volken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt. En wat zullen zij doen? Zij zullen van jaar tot jaar heen trekken om zich neer te buigen. Voor wie? Voor de koning de Heere der Heerscharen. En vervolgens om het Loofhuttenfeest te vieren. En bijzonder, hè? Kunt u het zich al voorstellen? Ja? Ik kan het eerlijk gezegd op dit moment nog niet voorstellen. Want er is nog nooit een tijd waarin het antisemitisme zo fel was. En zulke enorme vormen heeft aangenomen als in onze tijd. Wereldwijd. Verbijsterend. Zelfs de Joodse gemeenschap die zegt het is sinds de Tweede Wereldoorlog nog niet zo erg geweest. Die Jodenhaat. Kunt u zich voorstellen dat straks de volkeren optrekken naar Jeruzalem om zich daar voor de Heere, de God van Israël, neer te buigen? Nee, naar de mens gesproken kan ik het me niet voorstellen. Naar de mens gesproken. Maar als ik kijk naar de grootheid van de Heer Jezus, als ik kijk naar wat een geweldige omslag zijn aanwezigheid op aarde zal teweegbrengen, ja, dan weet ik het inderdaad. Dan zal het ook zo zijn dat ook niemand anders er meer omheen kan, dat die Jezus van Nazareth, ook het Joodse volk die zij doorstoken hebben, zegt Zacharia, ze zullen hem zien, ze zullen over hem een weeklacht aanheffen. Hij zal erkend worden als inderdaad degene die voor hun zonden en de zonden der wereld zich gegeven heeft op dat kruishout van Golgotha. En ze zullen daar komen en ze zullen zich voor hem nederbuigen. En zij zullen het Loofhuttenfeest vieren. Nou, tot slot is het heel opmerkelijk dat er gesproken wordt over de volkeren in het algemeen die daar het Loofhuttenfeest zullen vieren. Maar in het bijzonder wordt daar gesproken over Egypte. Egypte dat hier nog een extra waarschuwing krijgt van de Heere. Kijk maar in vers 18. En indien het geslacht der Egyptenaren niet zal heen trekken en komen, op wie geen regen valt, dan zal toch komen de plaag waarmede de Heere de volken zal treffen die niet heen trekken om het Loofhuttenfeest te vieren. Is dat niet opmerkelijk? Van alle volkeren is er één volk die hier bij name wordt genoemd, Egypte. En waarom? Ach, u weet het, hè? Toen Mozes en Aaron naar Farao gingen, toen zei Farao, en wie is dan die Heere? Naar wie ik zou moeten luisteren om Israël te laten gaan om dat feest te vieren. Ik ken de Heere niet. Nee, Farao kende de Heere niet, hij heeft hem uiteindelijk wel gekend. Toen daar zijn volk, zijn ruiters, zijn leger daar ten onder ging. In die schelzee. Maar het opmerkelijke is, broeders en zusters, dat hier Egypte nog eens bij nadruk wordt, nog eens wordt genoemd, expliciet wordt genoemd. Om ook te laten zien dat uiteindelijk de mens wel de wil van God kan weerstaan, maar dat altijd maar tijdelijk kan doen. Tot het moment, totdat. Dat was opgevallen in het profetische woord, je leest het zo vaak, totdat. En totdat de Heere ook tegen Farao gezegd hebben, nou is het genoeg. Je hebt je hart verhard, je hebt het nog eens verhard. Nou ga ik wat doen, nou ga ik jouw hart verharden. Het is gevaarlijk, levensgevaarlijk als we ons hart verharden, weet u dat? Want het zou dan kunnen zijn dat er op een gegeven moment een moment komt waarop je niet meer terug kan. Dat is het beeld van Farao. En hier in Zacharia 14, daar lezen wij dat de Heere zegt tegen Egypte, en je zal erbij zijn op dat Loofhuttenfeest. Dat Loofhuttenfeest, wat herinnert aan de verlossing uit Egypte, in die vreugde die mijn volk viert, van de verlossing die ik hen heb gegeven uit jullie land, ik wil dat jullie erbij zijn. En ik wil dat jullie ook dat feest meevieren. Het feest van de overwinning van de God van Israël. Over de volkeren der aarde, over de vijanden van Israël. Maar in het bijzonder ook over Egypte. Dat zich inderdaad zo hartstallig heeft gedragen. En dan is het zo mooi dat we dan ook vervolgens lezen dat de Heere zegt, denk erom, als je nou niet komt, hè, dan is er ook geen regen. Opmerkelijk, hè? Egypte dat dronk uit de Nijl. Maar eigenlijk die regens helemaal niet zo nodig. Israël had wel een regen nodig. Het kenmerk van het land Kanaan is dat het dronk, hè, uit de wateren des hemels. Maar we lezen ook elders in de profetieën van Jesaja onder andere en in Ezechiël dat de Heere die Nijlarmen zal droogleggen. En ook Egypte zal afhankelijk zijn van de regen. Ook Egypte zal afhankelijk zijn van de God van Israël. En ook Egypte wordt opgeroepen om feest te vieren. Een feest te vieren ter ere van de God van Israël. En broeders en zusters, ik hoop zo van harte dat we, ook u en ik, ook jij, je daarvan bewust bent. Laat ons leven zijn tot eer van zijn naam. Laten we niet alleen zeggen, ja, ik ben toen en toen tot geloof gekomen. Maar laten we ook uit dat geloof leven. En laat het ook zo in ons leven zijn. Dat het niet ons feest wordt. Maar dat het een feest wordt. Ons leven, onze samenkomst. In de gemeenschap met de Heere. Voor zijn heilig aangezicht. En de Heere zal u rijkelijk zegenen. U, jou en mij. Geloofd en geprezen zij zijn naam. Amen.